Welkom bij de eerste aflevering van de vierdelige podcastserie van platform Insight Insight. Het platform dat je meetbaar en objectief inzicht geeft in hoe duurzaam je kantoorinrichting is. In deze serie gaan interieurdeskundigen en andere specialisten op zoek naar hoe we ons kantoor van binnen kunnen verduurzamen, circulair kunnen maken en gezond. Mijn naam is Matthijs. In de eerste aflevering zitten we aan tafel met de bedenkers en oprichters van het platform. Odette X, oprichter en directeur van X Interiors. Edwin van Noord, manager bij Dutch Green Building Council. En Mantijn van Leeuwen, directeur van duurzaam adviesbureau Niebe. Welkom.
Dank je.
Om te beginnen, kunnen jullie kort voorstellen, Edwin?
Ja, Edwin van Noord, Dutch Green Building Council. Werk ik inmiddels een jaartje of negen. En mede oprichter van Insight Insight. Wat we nu 3 jaar ongeveer doen.
Ja, Mantijn van Leeuwen van Niebe. Ik ben van huis uit chemisch ingenieur. En ik ben in de bouw verzeld geraakt. En nu een beetje in interieur. Maar wij doen al die duurzaamheidsberekeningen.
Kijk eens aan. En Odette?
Ja, ik ben Odette X van X Interiors. En ik hou mij vooral bezig met het hele mooie ontwerpen maken in Nederland. En ja, ook met veel liefde.
Hartstikke goed. Om te beginnen, Insight Insight. Wat is het, Edwin? Kun je dat kort uitleggen?
Ja, eigenlijk in de basis is het een vergelijkingstool of een tool om de duurzaamheid van interieurproducten meetbaar te maken, te kunnen vergelijken, te kunnen optellen, om een duurzaam interieur te kunnen bepalen. Ontstaan vanuit de behoefte dat er voor de interieursector eigenlijk nog geen manier was om objectief te kunnen bepalen, als ik nou een interieur ga inrichten, welke materialen moet ik dan gebruiken en wat is de milieu-impact van die materialen? En daar is Insight Insight voor opgericht, om dat meetbaar te maken, dat inzichtelijk te maken, en om de interieurarchitecten te helpen daarbij, om dat duidelijk te krijgen.
En Odette, waar staan we vandaag de dag?
Nou, aanvullend op Erwin, er is gewoon eigenlijk een gebrek aan kennis over materialen. En in ons vak worden we ook gek gegooid met certificeringen. En je ziet wel dat daar nu een hele mooie ontwikkeling is, dat nu steeds meer één certificering wordt, of BREEAM of Green Calc. Maar dat gebrek aan materialen, inzicht hebben, waarom is het ene materiaal beter dan het andere en waarom is dat ook beter om dat toe te passen in het interieur, dat is iets wat nog wat in de kinderschoenen staat en waar juist Insight Insight een heel mooie tool voor is om dat inzichtelijk te maken.
Ja, ja. Mantijn, jullie met z'n drieën, hoe zijn jullie elkaar op het spoor gekomen?
Ja, ik heb eigenlijk Odette en Edwin denk ik aan elkaar gekoppeld. Want ik met beide had ik eigenlijk al iets te doen. Want vanuit Niebe deden we al vaak advies aan het bedrijf van Odette over duurzaam interieur. Waar ze niet wist waar ze heen moest, maar wij konden dat voor ze oplossen af en toe. En ik was bij het Dutch Green Building Business Council, was ik natuurlijk ook al betrokken als lid van de adviesgroep. Dus ik wist dat er een schema voor interieur aan zat te komen, dat we iets met interieur wilden. Ja, en eigenlijk 1 plus 1 is 3, denk ik in dit geval. Dus we hebben elkaar zo gevonden en dat werkt hartstikke goed.
Aanvullend is ontstaan vanuit een project TNT. Dat is nu ongeveer 10 jaar geleden. Toen werkten we heel nauw samen met Niebe, omdat we aan al die certificeringen moesten voldoen en echt in het woud geen antwoorden wisten, maar gewoon een technische tool nodig hadden. Van leg me nou uit, hoe verhoudt dit verhaal zich, of materiaal zich tot het andere? En zo ontdekte ik ook van, je kan het dus uitrekenen, in plaats van dat we elkaar allemaal zitten te vertellen dat iets duurzaam is. En zo zijn we gaan samenwerken en wij zeggen eigenlijk heel veel, of heel vaak tegen elkaar, het is tech en touch wat elkaar hier ontmoet. Want wij hadden elkaar anders mogelijk niet ontmoet. Maar in deze urgentie voel je gewoon hoe die kennis gedeeld moet worden.
Ja, want jij had die touch.
Ja, wij zijn van de touch. Ja.
En je wist niet wat van de tech?
Nee, we weten die tech, die weten wij gewoon niet. En dat bedoel ik ook het gebrek eraan. En dat is, dat is heel jammer. En vandaag de dag kunnen we gewoon dit uitrekenen, maar ook echt samenwerken. Dus dat openstaan voor elkaars kennis en kunde, dat kan nu. Dat komt bij wijze van spreken 10 jaar geleden ook nog moeilijker.
En waarom heeft de Dutch Green Building Council zich daaraan gecommitteerd?
Nou, Mantijn vertelt het ook al een beetje. We willen graag ook iets voor de interieursector betekenen. We hebben al heel veel keurmerken, in ieder geval voor nieuwbouwprojecten, voor renovatieprojecten, voor gebiedsontwikkelingen. Maar hoe duurzaam is een gebouw zonder een duurzaam interieur? En daar waren al veel opmerkingen over. En vanuit de BUI in Engeland hebben ze een paar jaar geleden hebben ze de BREEAM Refurbishment en Fit-Out gemaakt. En dat fit-out-stuk, het interieurstuk, dat vonden we ook wel erg interessant. Dat willen we ook graag naar Nederland brengen. Dat fit-out gaat niet alleen maar over waar is jouw bureau van gemaakt, waar is de tafel van gemaakt of waar is de stoel van gemaakt. Het gaat ook over ventilatie, over daglicht, over dat soort aspecten allemaal. Mm-hmm. Maar dat kennen we wel. Hè. We kunnen best wel goed de verlichting in een kantoor beoordelen of de akoestiek in een kantoor beoordelen. Maar waar zijn de materialen van gemaakt en wat is de impact van die materialen? Dat kennen we voor gebouwen. Dan hebben we de NMD van het Nationale Milieudatabase. Maar voor interieur hebben we dat niet. En het was eigenlijk het eerste wat ik opmerkte. Denk, oké, als we iets in Nederland en iets met milieu-impact voor interieur willen doen in Nederland, dan hebben we een soort NMD voor interieur nodig. En zo ben ik eerst een keer bij de partners van DGWC nagegaan. En dan kom je de grote interieurfabrikanten tegen. En die zeggen allemaal, nou, wij hebben LCA's, we hebben best wel een milieuberekening. Alleen er is geen plek waar we dat neer kunnen zetten. Want de NMD gaat alleen maar over vooral het casco en de materialen en de gevels van gebouwen, maar niet over het interieur. En zo kwam ik uiteindelijk ook bij Montijn terecht. Toen ik zei van, joh, ik wil iets van een database voor interieurproducten. Zei hij, wacht eens, dat heb ik al een keertje met Odette bedacht. Kunnen we niet dat bij elkaar brengen? Maar de behoefte van DGBC is heel duidelijk om daar transparantie in te brengen. Om de helft om de markt op weg te brengen om duurzamer te inrichten, zou ik zeggen.
Montijn, kun jij het principe uitleggen achter Insight? De rekenmethodiek.
Ja, zeker. Het is gebaseerd op wat wij een levenscyclusanalyse noemen. Dat is een wetenschappelijke methode om alle impacts van een product over zijn hele levenscyclus in kaart te brengen. Dat is helemaal gedocumenteerd. Er zijn Europese normen voor die beschrijven hoe dat moet. Dat volgen we ook allemaal netjes. Ik denk dat vooral het moeilijke eraan is hoe brengen we het over aan iemand die geen wetenschapper is of iemand die niet in die methode thuis is. En dat is eigenlijk de kracht die we hier proberen te zoeken. Door het op een eenvoudige manier, zo eenvoudig mogelijk, maar wel juist, over te brengen aan de gebruiker.
Ja.
En dat is eigenlijk wat we hier in deze methode doen. Dus dan nemen we van een heel product over zijn hele levensduur, nemen we alle milieueffecten mee, maar dat tellen we uiteindelijk op tot één getal. Ja. Weet je? Dat is één getal en dat proberen wij dan. Wij hebben dan een kostenmethode gekozen. Dus we hebben alle zeg maar schade die aan het milieu is veroorzaakt in euro's uitgedrukt. En die hebben we opgeteld en die kun je dan bij ons dan zien als getal. En dat willen we dan ook nog combineren met andere getallen voor grondstofefficiëntie. Dus hoeveel grondstoffen zijn nou gebruikt en verloren gegaan. En een gezondheidsindicator. Dus zeg maar, wat doet het voor jou en mij in deze ruimte? Wat doen deze stoelen en tafels aan onze gezondheid? Nou ja, dat stuk dat komt nog. Dat is de moeilijkste nog om te doen.
Ja, ja.
Maar die andere twee die hebben we nu.
Ja. Als we deze tafel pakken,
ja.
Zou je daar aan een leek, als ik, kunnen uitleggen hoe je dat dan berekent?
Ja, zeker. Want dit is een bijzondere tafel. Dat is ook nog leuk, want dit is een tafel van hout. Dat heeft al een functie gehad. Dus dit is secundair hout, noemen wij dat. Het komt van andere bronnen, dat is overgeschoten. En deze meneer die dat heeft gemaakt, die heeft al die houtsoorten verzaagd en dan weer aan elkaar gelijmd en daar deze tafel van gemaakt. Dus we hebben zijn proces beoordeeld. We zijn bij hem geweest in de fabriek. We hebben daar gekeken wat hij aan lijm gebruikt, wat hij aan lakken gebruikt, wat hij aan elektriciteit en andere brandstoffen gebruikt om zijn meubels te zagen, te schuren enzovoort. Dat tellen we dan allemaal op. Dat stoppen we in onze milieumodellen. Daar komen dan allerlei effecten uit op CO2, op klimaatverandering, op ozon, op andere milieueffecten. Het zijn er een heleboel. Het zijn er 11 in totaal die we kunnen optellen. En we tellen er 7 op voor ons programma nu op dit moment. Dan weten we eigenlijk van die tafel, weten we eigenlijk alles. En dat weten we precies hoeveel materiaal erin is gegaan. Precies hoeveel processen er zijn geweest. En dat is ook het lastige van ons werk, maar het is best wel veel werk om dat te doen, zo'n analyse. En dat proberen we nu dan tegenwoordig zo in te richten dat we die hele procesgang een soort digital twin van maken. We maken een kopie van zijn fabriek in onze software en dan hebben we een soort digitale kopie van de fabriek. En dan hoeven we dat niet telkens opnieuw te doen. Dus als we dan nog eens een keer naar, ik zeg, nou, ik heb nu geen tafel, maar iets anders gemaakt. Dan zeg ik, nou, wacht even, ik pak even die digitale kopie van je fabriek. En dan zeg je, wat is deze keer anders? Zeg maar, dat en dat. En dan hebben we hem weer. En dan kunnen we weer verder. En op die manier kunnen we dat in orde brengen. En dan heeft zo'n tafel, Die heeft dan een bepaalde milieulast, zeg maar. Die we dan uitdrukken in die schaduwkostprijs in die euro's. Ja, dan heeft zo'n tafel iets van 7 euro aan schade aan zijn milieu veroorzaakt. En was hij bijvoorbeeld van primair hout geweest, dan was het meer geweest. Want dan hadden we de bossen, de kap en de transporten van die bomen en het verzagen daarvan mee moeten nemen.
Want dat zijn de getallen die eruit rollen, ja. Uit Insight.
Ja, in principe voor milieu kom je dus op dat soort getallen uit die zeggen van deze stoelen, 6 euro schade veroorzaakt aan het milieu. Deze tafel, misschien 5 of 4. En dan ook het tapijt en ook het plafond. En zo kun je eigenlijk een heel interieur optellen.
Ja. Ja. Dus maar het onderstel is gemaakt van staal. Dus volgens mij ook ga je daar ook nog een keer kijken naar ijzerertswinning en zeker. Dergelijke. En al die processen, de chemicaliën die daarbij komen kijken. Dat wordt allemaal meegenomen.
De coatings van de staal bijvoorbeeld, weet je wel. En ook de potentie om het later weer her te gebruiken. Dus om de staal nog eens een keer weer te smelten en dan weer terug te brengen. Dus ja, dat is best wel een complexe berekening.
Ja, en dan komen wij, want wij zijn dan de ontwerpers. En wij moeten bijvoorbeeld deze ruimte inrichten. En dan is het heel mooi dat je vergelijkingsmateriaal hebt, ook in de materialen en in de producten.
Want dat is wat die getallen doen. Juist. Je weet, deze tafel is 7 en een andere tafel is 9.
Ja, en natuurlijk blijft het bij ontwerp en interieursmaak gaat het ook over schoonheid. Maar het gaat over schoonheid en over duurzaamheid. En als jij dan een keuze moet bepalen en jij weet ook van, hé, maar ik kan ook de milieuschade mee laten lopen in mijn aannames of in het ontwerp, ja, dan is dat heel essentieel. En je gaat eigenlijk als ontwerper daardoor ook anders ontwerpen. Want als jij wel kennis hebt over de materialen en het verschil van materialen, dan gebeurt er blijkbaar in het ontwerp het hoofd ook iets. En die gaat iets wat hij eerst niet mooi vond, bijvoorbeeld heel snel mooi vinden, want het is een ontwerper, dus die kan die ook weer in transitie brengen. En dat is het hele mooie proces wat wij hier met z'n allen zijn aangegaan.
Toen je de tech ontdekte, ja. Ben je toen ook anders gaan ontwerpen?
Ja, ja.
Dus voor het project wat jij 10 jaar geleden had bij TNT... is een ander interieur uitgerold dan je misschien bij voorbaat had bedacht.
Ja, en een hele mooie anekdote was dat ik toen met Paul de Ruiter werkte als architect. En die zei, je moet Heracliet gebruiken. En ik weet dat ik hem echt zo aanstoot en zei, joh, ga heen met Heracliet. Dat lelijke plafond wat wij allemaal uit onze jeugd kennen. Maar hij zei, ja, maar het voldoet heel erg. En het is van de materialen kloppen, de emissies kloppen. En in één weekend tijd zet je dat om en denk je, wacht eens even, maar als dit materiaal wel deugt en wel een goede klassificering krijgt, dan moet ik hem heel snel heel mooi gaan vinden. En wij hebben daar toen allemaal systeemwanden ontworpen en ontwikkeld, helemaal met dit materiaal. En zo ga je dus langzaam ook echt gezonde interieurs maken. En ja, daar sta ik bovenaan. Je ziet wat er vandaag de dag gaande is. Dat gaat allemaal over de biodiversiteit die in de war is geraakt. We zijn in de war en dit moet terug. En in het interieur moet dat net zo terug als elk onderwerp waar we op dit moment onze verantwoording in hebben te nemen.
Dus die omslag, het weer mooi gaan vinden of het mooi gaan vinden, dat is daarmee gebeurd bij jou?
Ja. En ik vind, en dat is ook eigenlijk iets wat Ontwerpend Nederland, als we steeds beter begrip krijgen van deze materie en van deze kennis, dan ga je anders ontwerpen. En als je ziet wat nu al allemaal uit het recycled content komt, we krijgen hele nieuwe producten met allemaal, het is allemaal wat vergruisd en wat samengesteld. Dus je krijgt ook andere afwerkingslagen. En het is fantastisch om mee te werken.
Ja. Naast de schaduwprijs wordt er ook gewerkt aan een circulaire indicator. Kun je daar wat over vertellen, Edwin?
Ja, dat is we hebben gezegd aan het begin van het initiatief, we willen 3 indicators. We willen iets over de milieu-impact, we willen iets over de circulariteit en we willen iets over de gezondheid. En we staan nu aan de vooravond van de lancering van die circulariteitsindicator. Letterlijk, deze week of volgende week wordt die aangezet, zeg maar, bij ons op de website. En dan kan je, behalve het milieu-impactsgetal, kan je ook zien van wat is de mate van circulariteit van dit product. Mantijn kan veel beter uitleggen wat daar dan precies in zit en hoe dat dan wordt berekend. Maar wij hopen dat het ook veel meer inzicht in geeft. Want het gaat niet alleen over hoeveel milieu-impact, het gaat ook over hoe goed kan je het hergebruiken, hoe goed kan je het opnieuw gebruiken. Dat zit ook al een stuk in de LCA-berekening en het milieu-impactgetal. Maar voor heel veel, juist voor interieurstekten, is dat vaak niet goed terug te leiden, niet herkenbaar. Dus maar 1 getal, dat zegt iets en het is een hele opsomming van heel veel getallen. En het circulariteitsgetal moet nog beter gaan helpen om een keuze daarin te maken.
Kun je aangeven het waarom van die indicator?
De waarom is, wat bedoel je precies met de waarom?
Nou, je geeft aan, we kiezen voor 3 indicatoren. De milieu-impact, circulariteit en gezondheid. De milieu-impact, daar is het eigenlijk mee begonnen. Daarna heb je circulariteit toegevoegd. Waarom? Ligt daar ook een marktvraag aan ten grondslag?
Ja, zeker. Hè. Dus het begrip circulariteit is een enorme trend al heel lang. Hè. Dat is al jaren geleden ingezet. En het is een beetje naast duurzaamheid neergezet. Ik denk niet dat dat altijd helemaal terecht is, maar het is een beetje naast duurzaamheid neergezet. Het is ontzettend behoefte om de circulariteit van het interieur te weten. Het is vooral ook iets wat nu heel veel in tenders wordt neergezet. Het moet een circulair interieur of een circulair gebouw worden. En heel veel opdrachtgevers worstelen daarmee. Ja, wat is dat dan? Hoe vraag ik dat uit? En interieurarchitecten of adviseurs worstelen ook mee. Maar hoe ga ik daar invulling aan geven? En dit getal wat wij presenteren, dat geeft daar invulling aan. Die behoefte om dat te kunnen duiden. We hebben dat ook met Bream en zo vroeger gezien. Of in het begin. Dat de banken op de Zuidas wouden best wel een lening geven. Bijvoorbeeld voor een duurzaam gebouw. Maar dan wouden ze wel een zekerheid dat het ook werkelijk een duurzaam gebouw was. Ja. Nou, daar is Bream voor neergezet. 4-5 sterren duurzaamheid. Daar kan je hypotheekkortingen voor toekennen. Daar kan je subsidieregelingen toekennen. Zo'n circulariteitsgetal als voor Insight kan hetzelfde gaan doen. Duidelijkheid daarin geven. Dat geeft iedereen een handvat om bijvoorbeeld met subsidies, met een MIA-FAMIL-regeling of dergelijke te gaan werken. Om te zeggen, nou, ga jij een duurzaam interieur inrichten? Doe je dat conform een bepaalde circulariteitsindex? Dan krijg je daar extra korting of wat dan ook voor dingen op.
Maar misschien weer opnieuw aanvullend is, kijk, het is heel interessant, want we zeggen nu allemaal tegen elkaar, we gaan het circulair doen. Dus we willen de hele tijd ook allemaal een houvast. Kijk, en in basis moeten we gewoon ons boerenverstand gebruiken. Dat is feiten wat we eigenlijk echt moeten doen. En dat is wat interessant is. En daarin zie je hoe mooi het is als je met elkaar samenwerkt. Kijk, op dit moment is plastic helemaal hot. En we zeggen tegen elkaar, oeps, die zeeën. Dus we proberen die zelfs weer schoon te zuigen. We halen het plastic uit de zee of uit de gracht. Ja. En we gaan daar korrels van maken. We gaan daar nieuwe producten van maken. Of we verspinnen het tot econielgaren en we maken er tapijt van. En dan vertellen we aan elkaar, nou, dit is echt geweldig. Dat is ook innovatie, hè? Dat je gewoon van plastic garen gaat maken. Dat je daar tapijt van gaat maken. Maar dan gaat bij mij toch echt een belletje aan, in alles wat ik nu weet. Dat ik zeg, ja, maar wacht even, we maken op dit moment dus tapijt van plastic. Nou, en dan wil ik heel graag Martijn bellen. En zeg, Martijn, reken dit voor mij uit. Waar moet ik dit klassificeren? Hoe moet ik dit zien? Want ik wil natuurlijk never ever plastic interieurs gaan maken als er nog weekmakers, verkeerde emissies zitten en al dat soort aspecten. En daarom is de techkant van ook van circulariteit en hoe die materialen worden samengesteld zo belangrijk dat we elkaar niet opnieuw leugens vertellen omdat we het ineens circulair noemen of dat het in een tweede loop een hergebruikt materiaal wordt. Nou, en dat is waar we ons hiermee bezighouden.
En ik zou graag nog willen aanvullen, hè, want Odette vraagt het dan een keertje aan Martijn en dan wordt het één keer berekend en dan belandt dat dan bij Odette. Nou leuk, die ontwerpt dat, maar eigenlijk willen we dat dan ontsluiten en voor de markt ter beschikking stellen. En dat is eigenlijk waar Insight ook voor bedoeld is, dat die informatie die we allemaal aan het verzamelen zijn, dat we dat daar neerzetten, dat we daar de markt ook een stukje verder mee brengen.
Ja, ja, helder. Kun jij een achtergrond schetsen van dat getal, dat circulaire getal, zodanig dat ik het ook snap?
Ja, het is eigenlijk is het ook best wel simpel.
Okay. Het gaat zegt Martijn.
Alleen maar om over wat voor grondstoffen je verbruikt.
Ja.
Zeg maar. En dan zijn dat dan grondstoffen die uit een bron komen die langzaam opraakt. Bijvoorbeeld staal. We denken, ja, staal hebben we genoeg, denken we, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus uiteindelijk zijn natuurlijk de winbare reserves, bijvoorbeeld van sommige metalen, die raken gewoon echt op. Die zijn we aan het uitputten. Maar dat weet je niet. Dat weet Odette niet. Hè. Als hij dan iets maakt met een bepaald materiaal, dan weet ze niet of ze daar dus een materiaal aan het gebruiken. Dat we eigenlijk aan het uitputten zijn en dus over 15 jaar of 20 jaar of 100 jaar op is. En dat probeert het getal wel te geven, die inzichten, op een eenvoudige manier weer. Dus we willen eigenlijk alle grondstoffen die je gebruikt laten zien van, joh, hebben ze risico op uitputting? Zijn ze misschien hernieuwbaar? Dat is supergoed, hè? Dan komen ze vanzelf weer nagegroeid, vanzelf weer terug. En als je ze hebt gebruikt en je product komt aan het einde van zijn gebruiksperiode, hoe makkelijk of hoe moeilijk is het dan om ze opnieuw weer te gebruiken? Dus een recycle-efficiëntie, een recycle-potentieel en een hergebruikpotentieel. Nou, zijn dat 8 getalletjes. 4 aan de voorkant, 4 aan de achterkant. En we kunnen ze optellen tot 1. Dat doen we dan weer voor het gemak. Maar ik hou zelf niet heel erg van het optellen tot 1, want het is ook een soort gemakzucht, leidt dat toe. Weet je? We tellen ze op tot een percentage tussen 0 en 100. 0 is alles primair en daarna weggooien, dat is 0. En 100 is niks primair, dus alles hergebruikt of hernieuwbaar. En alles weer hergebruiken, dus helemaal rond. Dus 100%. Dus je kan dan deze tafel, die wordt dan misschien zeg maar 87%. Ja, dan heb je een andere tafel, die is dan 89%. Dan denk je, oh ja, die is dan beter. Maar ik heb nog liever dat je kijkt naar de onderliggende indicatoren. Dat je zegt, ja, oké, waar komt dat dan door? Wat is er dan aan de hand? En dan kun je zien dat in die ene misschien nog een primaire grondstof zit.
Ja.
Die wel schaars
is. Hoe zou
dat
zitten met het plastic tapijt van Odette?
Ja, dat is ook interessant om uit te rekenen, om te kijken hoe dat gaat. Want het is dan bijvoorbeeld aan de voorkant is er waarschijnlijk hergebruikt materiaal of gereclaimed. Dus terug uit de oceaan gehaald. Dus dat is al goed zijn aan de voorkant. Maar het is niet zonder meer gezegd dat het goed is aan de achterkant. Weet je, kun je dat dan nog een keer doen? Dus kijken we van, joh, is dat nog een keer te gebruiken of te recyclen? Of gaat het dan verloren? Degenereert het bij hergebruik? Heel veel plastics hebben een soort degeneratie bij hergebruik. Die gaan telkens zo'n 10% in kwaliteit achteruit. Dus op een gegeven moment houdt het echt op. En dan, wat kun je er dan nog mee? Alleen maar verbranden? Of kun je terug naar de monomeren? Kun je er weer een polymeer van maken? Dat is dan nieuwe plastic. En dan zit, wat Odette net aanduidde, er zit nog een ander risico in. En dan gaan we terug naar milieu. Maar het kan zijn dat het dus wel hergebruikt is, maar dat er emissies uitkomen die toch schadelijk zijn.
Waar jij het over had, de week.
En dan wil je er toch vanaf. Dan wil je ze toch niet hergebruiken eigenlijk. Weet je? Dan zeg je, ja, deze dingen zijn toch zo schadelijk. Ook al is het dan reclaimed en ook al is het dan secundair, liever toch uitfaseren. Uit de ketens weghalen. En daarom milieu en circulariteit naast elkaar. Want je hebt beide nodig om een goed inzicht te krijgen.
Nou ja, en daarom dus kennis over die producten. En in feite hebben we gewoon massaal te weinig kennis over samenstelling van materialen. En daardoor kunnen we elkaar ook nog steeds hele mooie folders maken en zeggen, nou, dit is nu echt het nieuwe circulaire product of het nieuwe materiaal. Ja, en daar moeten we met z'n allen eigenlijk niet zomaar instappen, omdat we mogelijk opnieuw verkeerde interieurs samenstellen. En dat is wel waar deze kennis en ook het bewustzijn bij ontwerpers, de ontwerpers zijn hier net zo medeplichtig in, om daar gevoel mee te hebben en ook die vragen te stellen en die vragen ook terug bij fabrikanten neer te leggen. Ja. En voor fabrikanten is het ook ingewikkeld, want die moeten in feite ook met de billen bloot, die moeten gewoon inzicht geven in hun materiaal. Dat zijn we vandaag de dag allemaal nog niet gewend. Terwijl, ja, het heeft twee kanten. Je moet met je billen bloot, dus het kan zijn dat het verhaal wat jij verkoopt op je product niet helemaal is zoals jij denkt dat het is samengesteld. En de andere zijde is dat hij misschien met een paar verbeteringen zijn product alleen nog maar kan verbeteren. Dus het is een win-win situatie, maar we moeten wel eerst allemaal heel transparant worden.
Hoeveel producenten zijn er al met de billen bloot gegaan?
Nou, het mooie is wel, als je nou naar Nederland kijkt, ik heb eigenlijk de afgelopen 10 jaar aan een aantal echt prestigieuze circulaire projecten mogen werken. En eigenlijk kunnen we ongelooflijk trots op onszelf zijn. Als je ziet wat fabrikanten doen en hoe ze hun productieprocessen omzetten, hoe deze kennis met de dag beter gegeten wordt en doorverwerkt wordt, dan echt chapeau. Maar zeg maar, ja, moeten ze toch nog met billen bloot? Ja, want die LCA-waardes en al dat uitrekenen, en als jij iets in Portugal haalt of nog verder, ja, dat moet allemaal inzichtelijk worden om, ja, de zuiverheid van je product helder te krijgen. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk.
En zien jullie dat al vertaald in het aantal producten dat wordt aangeboden op Inside Inside?
Ja, het stijgt langzaam en het worden er steeds meer. We hebben nu iets van 30 producenten die echt hun producten erop hebben gezet en dan meerdere producten erop hebben gezet. We willen er graag meer. We hebben ook een aantal fabrikanten zelfs gehad die ze ook producten eraf hebben gehaald. Omdat ze bijvoorbeeld best wel slecht scoren. En denk van ja, hier wil ik dan niet op. Ik ga eerst mijn leven verbeteren. Ik ga mijn productieprocessen verbeteren en daarvoor op. Hè. Het liefste willen wij ze erop laten staan. Maar ja, dat vinden ze dan toch erg moeilijk en spannend. Hè. Want wat gaat het aan onze business? Gaat het dan misschien wel raken?
Wat zeg je tegen die producenten?
Ja, ik zeg, joh, ga aan de gang met het verbeteren van je productieprocessen. Heel vaak hebben ze het ook niet goed inzichtelijk. Hè. Dus het is niet helemaal eerlijk om alleen maar te zeggen het is niet goed. Want vaak hebben ze het niet goed inzichtelijk. En weten ze het niet. En dan krijgen ze in de LCA-systematiek krijgen ze dan forfaitaire waarde voor hun kiezen. En dat wil zeggen dat ze een soort van straf krijgen. Want ze weten het niet, dan gaan we uit van de worst case scenario. En dat zorgt ervoor dat soms producenten slecht uit de bus komen, maar vooral omdat ze het niet goed weten. En dan hebben ze gewoon huiswerk te doen. Dan moeten ze aan de gang en met hun fabrieken gaan bellen van waar komen onze producten nou eigenlijk allemaal precies vandaan. Heel veel weten dat ook eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed. En in sommige gevallen komt het de ene week van een ene fabriek, en de andere week weer van een andere fabriek. Dat kan ook. En daar moeten ze beter en meer controle op gaan voeren om dat te optimaliseren.
Ja, helder. Staan de producenten in de rij om ook de circulariteit van hun product te laten meten?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze het graag doen. Ik denk dat ze op zoek zijn naar een narrative, zoals in Engels, een verhaal om erbij te vertellen. En ik denk dat circulariteit juist weer heel veel extra mogelijkheden biedt om jezelf weer te laten zien. Om jezelf te onderscheiden. Of weet je hebt heel veel grip op circulariteit. Op milieu is soms, wat Edwin zegt, staat soms ver van je af. Weet je wel. Er zit een fabriek ver aan de andere kant van de wereld. Die zit dan jouw impact te veroorzaken. Ja, dat is een beetje moeilijk voor je. Maar circulariteit is dichterbij. Heb je meer grip op zelf. Je maakt zelf veel makkelijker bewuste keuzes om je sourcen van je materiaal of je productontwerp te sturen. Dus,
Het is een iets meer houvast. En het is ook wat tastbaarder. En je snapt ineens, je kan het refurbishen en je kan het verschedderen. En er zijn stappen in te doen. En daar kunnen mensen makkelijker op aanhaken.
Geldt dat ook in jouw werk?
Ja, kijk, in ons werk is het zo, wij hebben twee spanningsvelden. Wat ik net zei, je moet én een mooi beeld maken. En dan wil je natuurlijk een hoogwaardig beeld maken. En je hebt een verantwoording naar materialen. En zo'n tool als dit, en hij zou echt helemaal vol komen te staan, wat ik echt hoop. En je kan daarmee eigenlijk jongleren met producten die er allemaal zijn. Hè. Een stoel kan minder scoren, maar deze tafel scoort ineens heel goed. En zo kan jij toch in het beeld een soort evenwicht zoeken, een soort milieuclassificering waar je achter staat. Hè. Dat die milieuschade zich nou tot zover heb ik en beeld en de schade heb ik in evenwicht. En kijk, mijn droom zou zijn dat wij binnenkort allemaal eurotekens hebben van dit kost het product. Maar dat er ook de milieuschade staat. Want dat zou een enorme bewustzijn bij mensen brengen, dat je in de consument die een keuze bepaalt, die kijkt dan niet meer alleen wat kost het, maar die kijkt ook, maar wat is eigenlijk de schade die ik ermee veroorzaak aan het milieu? En dan gaan wij naar een hele mooie wereld. Dan worden we ons weer bewust.
Wat gaat er goed met Insight Insight? Waar ben je tevreden over, Edwin?
Het ziet er fantastisch uit. Hè? Je kan echt heel goed de producten terugvinden. Je kan heel duidelijk en eenvoudig terugvinden wat de producten zijn met een lage milieu-impact. Het is eenvoudig te vergelijken met elkaar. Je kan een optelsom maken. Dus het is een werkbare tool. Het werkt, het doet het. Je kan ermee aan de gang. Maar er moet nog meer producten op, dat vooral. Dat is wat we nog missen. Maar die duidelijkheid is het. En het is een perfect werkende tool.
En wat ik dus hoor, ook verschillende productsoorten.
Ja, het zou echt fantastisch zijn als, ik zou zeggen, elk materiaal wat er maar is, hier gewoon op staat. En dat je ook niet overal hoeft te zoeken, maar dat je gewoon, ik kan naar Insight Insight, daar heb ik alle gegevens. En die zijn betrouwbaar. Hè? Dat betrouwbare is evenzeer essentieel. Omdat er onwetendheid is, kunnen we elkaar op dit moment nog heel veel mooie verhaaltjes vertellen. Maar het echt weten, en dat jij als ontwerper ook weet, als ik daar naartoe ga, dan is dat gewoon tot na de comma eerlijk doorgerekend. Nou, vertrouwen op dat die partijen dat dan ook eerlijk doen. Ja, dan hebben we echt een vernieuwde tool in handen waar we baanbrekend mee kunnen worden en zijn. Ja.
Het gaat over interieur.
Ja.
Daar kun je de tafel of de stoel onder verstaan. Maar misschien nog wel meer.
Ja. Ja, interieur is in principe echt altijd de laatste laag die je aan een gebouw brengt. Of dat nou behang is, of dat nou verf is. Maar ik zou ook zeggen de laag erachter nog, het stukwerk, de gipsplaat. Het houtwerk weer in de gipsplaat of het aluminium. Alles waar je het interieur mee kneedt, moet je uitrekenen. En dat is dus tapijt, dat is plafond. Maar als je daar weer een afwerking aan doet, als je daar weer een stof op doet of hier een akoestisch paneel ophangt, dat doet allemaal mee. Ja. Verlichting.
En bij Insight Insight rekenen we dat ook mee. Hè? Dus we gaan niet alleen over de tafeltjes in de bureaus en de stoelen. We gaan ook over de afwerkingen, zelfs metal stutwanden en dergelijke. En daar is natuurlijk wel een beetje een grens van wat is nog het gebouw en wat is het interieur. Maar in principe alles wat je aanbrengt binnen een gebouw. Hè? Je hebt een casco staan en daarna ga je aan de gang. Dan ga je dingen erin zetten. Dat vatten wij eigenlijk onder een interieur. Ja. Dat is vloerafwerking, binnenwandjes, glazen wandjes, dat soort dingetjes.
Dus jullie nodigen ook de verffabrikanten nadrukkelijk uit om hun producten toe te voegen?
Ja, want dat zit over het algemeen vol met emissies en toxines en plaatmateriaal. Dat zit vol met formaldehyde en dat is gewoon heel schadelijk voor ons. En dat is een emissie die blijft hangen, dus die gaat ook niet weg. Hè. Soms kan het er even als dat geplaatst wordt. En die schadelijke emissies, daar is het mij ook echt om te doen. Gezonde interieurs. Ik zeg tegenwoordig echt, een interieur moet ademen. En als die niet ademt, en wat is dat? We zijn de afgelopen 30 jaar zijn we vooral alles gaan voorzien van laklagen en van plastics, om vooral te zorgen dat we het allemaal krasvrij hebben. Nou, wij moeten gewoon de krassen en het onafval omarmen. En dan worden we denk ik met z'n allen weer een stukje... Dan is er geen COVID, weet ik zeker.
Ja. Ben je compleet anders gaan werken sinds je dit initiatief hebt genomen en ook hebt omarmd en daarmee aan het werk bent?
Nou, ik denk dat dit al iets is wat ik al heel lang met me meedraag. Dat bewustzijn toch ook, ik zou zeggen, van de ecologie of van de biodiversiteit, van de samenhang van alles. Dat is dus niet iets van, oh, dat heb ik van de ene dag op de andere, ging ik ineens anders denken. Ik denk het feit dat ik me ervoor zoveel inzet en dat je daar echt je energie aan wilt geven. Ja, dat heeft echt te maken met de urgentie die er nodig is dat we dit ons echt beseffen en het ook echt anders gaan doen. En het gaan doen. Dus dat zijn er drie.
Geldt dat voor jou ook, Edwin?
Ja, zeker. Ik ben bezig met het kantoor van DGBC, waar we nu zitten, waar we het ook net hadden over die tafel.
Die mooie
grote ovale tafel. Daar heb ik zelf ben ik daarmee bezig geweest. Maar toen ik hiermee... We hadden een nieuwe kantoorruimte nodig. En dan moeten er natuurlijk wandjes komen. En dan moeten er nog wat bureaus bij komen. En stoelen bij komen en dergelijke. Ik ben gewoon naar Inside Inside gegaan en gekeken. Oké, wat zijn de producten met de laagste milieu-impact? De vergaderstoelen staan hier nu niet, maar dat zijn de vergaderstoeltjes die het beste scoren op het Inside Inside, de laagste milieu-impact. Nou, daar ga ik natuurlijk naar kijken en die spullen wil ik in mijn interieur hebben. In achtneming natuurlijk ook een beetje wel, past het, is het een beetje mooi, past het binnen de vibe die we hier willen creëren. Dus die touchzijde die ik niet zo heel goed kan invullen hoor, dat kan Odette veel beter. Maar probeer ik dan toch een klein beetje, om dat dan ook nog een beetje leuk te
maken. Ik kan niet rekenen. Nee.
Dus ik ben er zeker wel heel anders naar gaan kijken. Ook thuis, toen ik met Inside Inside begon, ben ik ook verhuisd naar van Amsterdam, van 020 naar Zaandam. En toen wou ik ook, iedereen gaat witten. En dan ga je toch eens om je heen kijken, kan ik ook een verf met een lage milieu-impact vinden? En dat was best wel lastig. En waar kan je dat dan afmeten? En er was toen nog geen Inside Inside. Dat was eigenlijk onmogelijk. Het eerste wat je doet is naar de gamma rennen. Dan zie je een paar potten latex voor 3 tientjes per 10 liter. Ja, of dat nou beter is of niet beter dan andere merken, is eigenlijk niet te herleiden. En dat vind ik nou het mooie van Inside Inside. Nu kan dat wel. Nu kan je dat gewoon terugzien en kan even kijken wat beter is.
Heb je voor het interieur van DGBC dus ook echt andere keuzes gemaakt?
Ja, zeker. Ja, we zijn echt gewoon bewust. Hè. We hebben hier aan de bar, de barstoelen hebben we daar bewust van de platform afgehaald. Okay, wat zijn daar de barstoelen erop staan en wat zijn de beste? We hebben de vergaderstoelen hebben daar gekozen. We hebben ook gewoon een aantal producten. Zijn we gewoon naar een horeca leverancier gegaan die hergebruikte horecameubels heeft staan. Zijn we gewoon naar binnen gewandeld en gekeken, heb je nog wat staan? En dat hebben we meegenomen. Eigenlijk die bureaus, de bar die we hier hebben, dat is gewoon hergebruikte soort van staattafels. Die hebben we helemaal mooi laten opschuren en met dan een soort bio-coating laten afwerken. En dan heb je dus helemaal geen nieuwe spullen meer nodig, maar gebruik je gewoon oude spullen.
Jullie zijn met z'n drieën eigenlijk ambassadeur ook van het platform. Op welke manier dragen jullie dat uit, zo in de dagdagelijkse praktijk?
Ja, ik ben het braafste meisje van de klas. Dus dat is echt... Ja, hoe draag je dat uit? Ja, daar waar je bent, daar waar je aan tafels verschijnt, daar leg je gewoon wel de vinger op het pijnpunt, noem ik het maar even. Maar je benoemt het en niet elke tafel staat er helemaal voor open. Dus je moet dat altijd heel goed aanvoelen en heel subtiel inbrengen en voelen wat de bandbreedte is. Maar ja, ik vertel het altijd zo, het is in die projecten die wij hebben gedaan tot nu toe zo bijzonder. Want je ziet als mensen voelen dat het over iets echt gaat. Ja, ik beschrijf het maar zo. Dan zie ik alle ogen van de mensen gaan glinsteren. En op het moment dat we weer naar het gewone normale gaan, dan lijkt het wel of de ogen weer een beetje hun glans weggaat. En als je aan tafel zit waar iedereen zit te glinsteren, dan ben je bezig met nieuwe materie. En het is alsof iedereen dat voelt en heel graag daarbij aansluit. En niemand valt af. Dus dat is...
Zie je nog partijen die helemaal niet duurzaam aan willen of circuleren? Nee. Die gewoon zeggen, joh, gooi er maar wat in, boeien.
Nee, je kan heel snel voelen wanneer iemand het al intrinsieker aanvoelt. Beter snapt waar deze materie over gaat. En waar iemand nog zegt, ja, een beetje duurzaam. Dat verschil is er. Maar dat is ook prima, vind ik. Want we kunnen het niet allemaal meteen weten. Het is, zoals we horen, helemaal geen makkelijke materie. Maar als ik nu kijk naar de afgelopen 10 jaar... ja, dan hebben we ongelooflijke sprongen gemaakt. Dus echt chapeau.
Ja. Hoe zit dat bij jou, Martijn? Hoe draag jij het uit?
Ja, we spreken eigenlijk dagelijks producenten. En ik probeer ze altijd aan te sporen tot transparantie over wat ze doen. En het gaat steeds beter. Dat is echt, ik denk, 5 jaar geleden was het echt moeilijk soms nog. Hè. Er waren partijen die er zijn heel veel partijen die hebben LCA's gedaan, maar die willen ze niet publiceren. Die willen dat niet bekendmaken aan anderen. Die willen dat gewoon eerst zelf echt goed bekijken. En kijken of ze goed zijn ten opzichte van de rest. En als ze niet de beste zijn, dan houden ze ze onder de tafel. En zeggen, nou, wacht nog even. Maar dat is nu toch echt wel aan het veranderen. We hebben nu partijen die zeg maar bij ons instappen. En die zeggen, joh, we gaan ze sowieso publiceren. Weet je, we denken dat het nodig is. We voelen dat het moment daar is. En we gaan ervoor. Dus we gaan het ook laten zien. En als het niet goed is, dan gaan we het gewoon verbeteren. Maar we houden ze... zeg maar, wel gepubliceerd.
Dat is lef.
Ja,
toch?
Dat is lef. Dat vind ik ook echt wel chic van ze. Weet je? Ja. Ik waardeer dat ook. En ik promote ook altijd partijen die ik dat zie doen. Daar sta ik ook echt voor in. Op ons platform hebben we er ook een paar. Ja, die van begin af aan waren die er vol in. Weet je wel, alles laten zien. Geen enkele terughoudendheid. Ja, die bedrijven die promote ik waar ik kom.
Zeg maar. Ja. Dat vind ik echt knap, hoor. En als er zeker als dan producten bijkomen die iets beter scoren, misschien wel met ons. En dan toch jouw product erop laten staan. En denken, nou ja, kijk, zo is het dan. Ja, dat is wel echt ballen. Dan heb je ballen, vind ik.
Ja, precies. Dat is een nieuwe houding die we zoeken, volgens mij. Weet je? Dat is wat de maatschappij wil. Dat is wat we nodig hebben. En dat moeten we dan ook. Die moeten we gewoon podium tillen, die mensen. Weet je? Dat is echt heel goed.
Maar als het platform groeit, krijg je het dan nog wel bij elkaar gerekend?
Ja, kijk, het rekenwerk hoeft niet allemaal door mijn bedrijf gelukkig gedaan te worden. Gelukkig, want er zijn een stuk 10 bedrijven die het ook allemaal kunnen en die mogen dat ook allemaal doen. Het is niet, zeg maar, exclusief. Verre van zelfs. Ik zal iedereen vooral oproepen, maak gebruik van alle andere goede LCA-bureaus die er zijn. Dus wat dat betreft, genoeg. Maar het is wel een teerpunt, hoor, want LCA is steeds belangrijker aan het worden. En ook de Europese Green Deal, die wil LCA echt tot het middel verheffen om die hele transitie mee te onderbouwen. En onze sector is totaal overvraagd. We kunnen dat gewoon, het werk gewoon echt niet aan. En dat is omdat het, zeg maar, 10 jaar geleden was het een soort groene hobby. Dat deden wij het, maar ja, dat deed bijna niemand het. En we hadden een paar bureautjes die deden. En nou gaat iedereen die kant op. Ja, mijn sector moet ook gewoon professionaliseren, opschalen. Dan moeten er gewoon, ik zeg altijd, mijn markt is dadelijk 1000% groter dan die was. Dus er moet er wel gewoon wat bij.
En dan komt een gezondheidsindicator er nog bij.
Dat wordt ook nog een uitdaging.
Ja.
Ja, daar ben ik echt heel erg gespannen over. Want het is het moeilijkste punt om te doen. En menselijke gezondheid is ook echt een dingetje. Dat wil je niet fout doen, dat wil je eerlijk doen en transparant. En het is echt moeilijk.
Waarom is het moeilijk?
Ja, het is heel, we noemen dat, het is contextafhankelijk. Het is echt, het kan verschillend zijn in deze kamer ten opzichte van die kamer. Hoe breng je dat er nou in? Weet je, dat is mijn gebruikers gebruiken het platform voor een omgeving die ik nog niet ken. En dan moet ik ze toch adviseren over hoe die producten zich daarin gaan gedragen, zonder dat we de context volledig kennen. Ja, eigenlijk zou een toxicoloog, iemand die daar gespecialiseerd is, die zou zeggen, joh, dat kan niet. Weet je, wat jij wil, kan niet. Maar ik wil het toch, maar ik wil dan toch een soort tussenvorm, weet je wel? Ik wil toch een vorm waarvan we iets durven te zeggen. Nou, met een beetje goede inschatting denken we dat het dan zo uitpakt. Maar ik wil ook niet mensen niet tekort doen. Ik wil geen bedrijven of producten, zeg maar, tekort doen, omdat ik het verkeerd inschat. Dus dat is echt een hele tricky...
Nou, en als je ook kijkt naar producten en de gezondheid ervan, dan heb je het heel vaak over formaldehydes en kankerverwekkende stoffen en dergelijke. En die wazen me ook uit over een verloop van tijd. Dus ook, het kan heel goed zijn dat juist bij het de intrede in een gebouw, je ruikt dat vaak, hè? Kom je in een gebouw en denk je, dat hangt een soort van plastic lucht of zo, er hangt iets nieuws en dat is op een gegeven moment ook weg. En dat maakt het lastig om daar iets over te zeggen van oké, hoe gaat dat product zich gedragen in een nieuw gebouw of in een oud gebouw of als het na een jaar al uitgelogend is, noemen ze dat dan geloof ik, of uitgewazend is. Ja. En daar hebben we nog wel wat denkwerk te doen, denk ik.
Ja, wanneer is dat klaar, Edwin? Of moet ik dat aan Martijn vragen?
Nee, ik weet het ook niet zeker.
Je kan het ook aan de ontwerper vragen, want de ontwerper moet gewoon gezonde producten in het gebouw brengen. En dat is wat ik straks zei, van een gebouw moet ademen. Maar wat zeg ik daar eigenlijk mee? Het moeten de pure materialen zijn. En als je het verlijmt of als je er een behandeling aan geeft of een bijs aan geeft, doe dat op waterbasis. Zorg dat een materiaal altijd blijft ademen. En dan, dat is gewoon, ja, ik vergelijk dat wel met gezonde voeding. He, je weet op de potjes wat erin zit. We weten allemaal dat suiker niet goed is, maar we vinden het allemaal heel lekker. Met de interieurs is het net zo. Maar je interieurs die je in de samenhang, in de basis, heel goed samenstelt met de juiste materialen, het pure hout en niet allemaal die lagen eroverheen, niet die controle die we de hele tijd willen, dan heb je heel snel een gezond interieur en we voelen dat. Dus dan komt er een soort iets in het gebouw te hangen wat we amper meer kennen, want bij wijze van spreken de kantoren, dat is allemaal met veel toxie. Yeah. Maar als je dat weer gaat voelen, dan ja, het is alsof het dan ook in je poriën komt. Dus dat is dat bewustzijn. En als we dat echt ook nog eens kunnen aantonen dat dat zo is, hè, planten in een ruimte zijn ook gewoon welzijn. Waarom? Het ademt. Dus dat ademen is een heel mooi begrip hoe je mooie interieurs kan maken die ook gewoon gezond zijn zonder dat het we noemen nog steeds de grijze wollen sokken. Het is gewoon totaal niet aan de orde. Je kan prachtige duurzame interieurs maken.
Insight over 10 jaar, Edwin.
Ja, dan hoop ik dat we alle fabrikanten, nou laat ik zeggen Europa dan in ieder geval. Laten we tot Europa. We beginnen met Europa. Dat alle fabrikanten in Europa daar gewoon in staan. En dat je gewoon als interieurarchitect, maakt niet uit voor welke fabrikant, je kan in ieder geval nakijken wat de milieu-impact van die fabrikant of van dat product is. En daar een goede overweging in maken. Dan zit de milieu-impact er helemaal goed in. Er zit de circulariteit daar helemaal goed in. Er zit de gezondheidsscore daar helemaal goed in. En kan je heel bewust daar een keuze in maken.
En voor jou, Martijn?
Ja, ik heb van begin af aan gehamerd erop ook dat wij een not-for-profit initiatief zijn. Ik denk open source. Ik denk echt dat het dan zeg maar gewoon een soort publiek standaard is geworden. Ja. Ik zou het echt super gaaf vinden als het publiek het zou omarmen. En dat we zeggen, oké, dit doen we zo. En iedereen mag het uitrekenen als we het maar op dezelfde manier doen. En dat het een soort open source netwerk wordt, weet je wel. Dat zou echt het summum zijn, voor mijn gevoel. Ja. Echt
en de eerste partij heeft ons ook alweer benaderd daarvoor. Want we hebben een database, die is gewoon in principe is dat altijd de basis geweest van ons. Wij nemen het initiatief in de database te maken en er een tool bij te zetten. Maar eigenlijk is die database open.
Iedereen
mag een tool daarvoor ontwikkelen en mag die data uit de database gebruiken. Daar moeten we misschien even een afspraak over maken of wat dan ook, maar die mag je gewoon gebruiken. En er zijn nu ook al benaderd door een andere partij om te zeggen, joh, mogen wij jouw data gebruiken om in onze tool te ontsluiten, omdat die wereldwijd heel, heel groot is bijvoorbeeld. Nou ja, prima, tuurlijk, dat willen we heel graag. En we zouden willen dat veel meer partijen dat gaan doen.
Odette, wat is jouw toekomstbeeld?
Ja, gewoon aansluitend dat iedereen gewoon deze kennis heeft, dit bewustzijn heeft, dat het dit gaat net zo goed over onze gezondheid, ons welzijn, het welzijn van interieurs. En als dat alleen maar iets wat zich verspreidt en we dat bewustzijn over materialen, samenstelling van materialen, ja, dat we dat echt gewoon als vanzelfsprekend gaan doen. En wat ik zeg, graag dat eurotekentje bij je, hè, dat de consument gewoon ook een keuze heeft in, hey, dit is een mooi product, maar koop ik het wel? Want het is schadelijker dan het product ernaast. Dat we dat vergelijk kunnen gaan maken, dat zou ik geweldig vinden. Ja.
Nou, dank jullie wel voor het gesprek.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan. Ja.
Wil je meer weten over Insight of wil je aansluiten? Kijk dan op www.insightinsight.nl.